We gaan met elkaar naar Filippenzen, de Filippenzenbrief, naar het punt waar we gebleven zijn. Dat is Filippenzen 1, vers 12. En vandaag willen we behandelen de verzen 12 tot en met 26. Filippenzen 1 vanaf vers 12. En daar gaan we lezen. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Sommigen spreken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling. Dezen verkondigen de Christus uit liefde, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar genen uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden. Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed, en de bijstand des geestes van Jezus Christus, naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik, dat ik zal blijven, en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen, en u in het geloof verblijden. Dan zult gij ruimschoots reden hebben, om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Tot zover, ja. De Filippenzenbrief. Zoals al net al is opgemerkt, een hele praktische brief. En hebben we al gezien, want de afgelopen keren hebben we stilgestaan bij vers 1 tot en met vers 11. En wat was nu ook alweer de geest van de Filippenzenbrief? Waar gaat het nu om? Nu, de Filippenzenbrief is een hele praktische brief. En Paulus staat in het praktische leven, midden in zijn moeilijkheden en in zijn zorgen. En waar gaat het nu Paulus om? Wat wil hij ons nou leren? Waar bidt hij om? Nou, dat hebben we gezien in vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn. Waarin? In helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Overvloedig zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Daar gaat het om. Dat we daarin groeien, dat we daarin toenemen. Waarom? Om te onderscheiden waarop het aankomt. Andere vertalingen hebben om te beproeven de dingen die verschillen. En weer andere vertalingen om het beste te kunnen vatten. En vanuit het Grieks zijn al die vertalingen allemaal correct en kan je het allemaal verschillend vertalen. Dus niet alleen om te onderscheiden waarop het aankomt, maar je kan ook vertalen om te beproeven de dingen die verschillen. Of om het beste te kunnen vatten. En waarom zouden wij nou overvloedig moeten zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid? Nou, juist om te beproeven de dingen die verschillen. Met wat voor doel? Opdat we het beste kunnen vatten. Het beste ons kunnen toe-eigenen. Het beste kunnen kiezen. Maar dan moet je verder kijken dan je neus lang is. En daar bidt hij voor. Paulus bidt dus in vers 10 om onderscheidingsvermogen. Om het vermogen te krijgen om twee dingen met elkaar te kunnen vergelijken. Daar heb je helder inzicht voor nodig. Fijngevoeligheid. En we hebben gezien, aan de hand van 1 Korinthe 15 vers 51, waar het woord onderscheiden of het woord verschillen ook is vertaald, als het Griekse woord diafero, zoek maar eens op, 1 Korinthe 15, dan kunnen we de draad weer goed oppakken. 1 Korinthe 15 vers 41, daar komt dat woord onderscheiden, of je kan het ook vertalen met verschillend woord, Griekse woord diafero weer terug, om te beproeven de dingen die verschillen. 1 Korinthe 15 vers 41, waar staat, de glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. En dat is het. Dat is dat woord onderscheiden, dat woord verschillen. Je kijkt 's avonds naar de sterrenhemel en je gaat vergelijken de ene ster met de andere ster. En je kijkt naar de maan en je kijkt naar de zon en je concludeert dat de glans van de sterren en de maan en de zon met elkaar verschillen. Net zo legt Paulus hier uit dat er verschillende opstandingslichamen zijn, die ook qua glans allemaal van elkaar verschillen. Het is dus onderscheidingsvermogen. Het vermogen om te kunnen vergelijken en om te kunnen beoordelen dat wat beter is, dat wat waardevoller is. Waar? In de eerste plaats in Gods woord, en dat hebben we de afgelopen keer gezien, dat je met onderscheid, met helder inzicht, de dingen in Gods woord kan vergelijken met elkaar en dat je dan kan ontdekken dat er soms in de Bijbel sprake is van een betere hoop, van betere zegeningen, van een betere opstanding, van een beter verbond. En dat verzin ik niet, dat heeft Gods geest zo neergeschreven in Gods woord. Er zijn dingen, als je dat met elkaar vergelijkt in de Bijbel, die beter zijn. En God wil ons dat onderscheidingsvermogen door zijn geest geven, omdat we ook in de Bijbel die dingen met elkaar kunnen vergelijken en dan het beste kunnen vatten. Het beste ons persoonlijk te kunnen toe-eigenen. Daar heb je helder inzicht voor nodig en heel veel fijngevoeligheid. Maar deze brief is een praktische brief. Het gaat Paulus hier om dat we ook de dingen kunnen gaan vergelijken en beoordelen in de praktijk van ons leven. En dat doet hij hier ook in hoofdstuk 1. Hij doet het allereerst aan aanzien van wat hij zelf persoonlijk meemaakt in de prediking. Wat maakt hij mee in de prediking? Vers 15. We hebben het gelezen. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist. Maar anderen doen het met goede bedoeling. Oh. Er zijn dus sprekers in zijn tijd. Sommigen doen het uit nijd. En twist, eigenlijk staat daar het woord in het Grieks rivaliteit. En nijd en twist, het is een beetje jaloers zijn op elkaar. En dat de een beter wil zijn dan de ander. En de ander de loef wil afsteken, noem maar op. Maar anderen, ja, die doen het met goede bedoeling. En Paulus ziet het om zich heen. En tegenwoordig is het eigenlijk helemaal niet anders, als we heel eerlijk zijn in die sprekerswereld. Hè? Want dan willen er sommigen ook haantje de voorste zijn. En dan hebben ze over elkaar heel veel te vertellen. Nou, ze hadden ook heel veel te vertellen over die Paulus, die apostel, die in Rome in de gevangenis zat en die kreeg heel veel kritiek te verdragen. Ja, vers 16. Deze verkondigen de Christus uit liefde, hè, zij die het met goede bedoeling doen, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar genen, die anderen, ja, uit eigen belang. met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Ja, ze maakten door al hun kritiek op Paulus zijn gevangenschap nog eens extra zwaar. Het zouden eigenlijk medearbeiders moeten zijn in de weigerhaard des Heren. Maar nee hoor, ze hadden zoveel kritiek. En dat maakt het zwaar. En Paulus wist het. Dat maakt het tegenwoordig ook zwaar. Maar wat zegt hij dan? Hij kijkt ernaar en hij weegt het. En hij zegt in vers 18, wat doet het ertoe? Hij kijkt er doorheen. In elk geval, het zij met een bijoogmerk, uit eigen belang, hè, met die onzuivere bedoeling. Het zij in oprechtheid, met goede bedoeling, dat je Christus predikt uit liefde. Hoe het ook zij, of het nou met een bijoogmerk is, of het nou in oprechtheid is, Christus wordt verkondigd en daarin, zegt hij, verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Kijk, hij kijkt verder. Hij vergelijkt, hij beoordeelt het en hij kijkt er doorheen. En hij verblijdt zich, omdat Christus wordt verkondigd. Zo ook in vers 20. Dan kijkt hij naar zijn eigen persoonlijke situatie. En ook daar gaat hij vergelijken en beoordelen. Hij zegt naar mijn vurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Ja, hij weet niet hoe het af zal lopen. Als zijn rechtszaak dient voor keizer Nero. Het kan zijn dat hij vrijgesproken wordt. Maar het kan ook wezen dat hij de doodstraf krijgt. Het is maar net hoe Nero met welk been die uit bed gestapt is, om zomaar te zeggen. Hij weet echt de afloop niet. En als hij naar zijn eigen situatie kijkt, dan weegt hij dat. Hij weet ook niet hoe het zal zijn, maar hij weegt het. Aan de ene kant zijn dood, aan de andere kant het leven. Maar hij kijkt er weer doorheen en wat zegt hij in vers 21? Ja, het gaat er mij maar om in vers 20, dat zoals steeds, ook nu ik voor de keizer kom, Christus zal worden groots gemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood, dat ik door mijn lichaam heen, dat ik door mijn mond heen, Christus zal groot maken, dat ik een getuige zal zijn en dat ik zal spreken over de Heer Jezus Christus. En dan kijkt hij doorheen en zegt hij, vers 21, net zoals daarvoor, wat doet het ertoe, zegt hij. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Hij vergelijkt en hij beoordeelt. Het leven is mijn Christus en het sterven, zegt hij, is gewin. En hij wikt en weegt. En hij weet dat er één ding beter is, namelijk met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Hij kijkt door zijn situatie heen, beoordeelt, vergelijkt en komt tot een slotconclusie. En dat helpt hem er ook doorheen om zich te verblijden in de Heere ten alle tijden. Ook nu. Ook in vers 27 zie je weer dat vergelijken en beoordelen in de praktijk van het leven. Het is een praktische brief, de Filippense brief. Vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en ik u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Weer twee dingen. Het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf. Of ik nou aanwezig ben, zegt Paulus, of dat ik afwezig ben, wat is het beste, waar gaat het om? Het gaat erom dat gij vaststaat in één geest, één van ziel bent met elkaar, en dat je medestrijdende doet, dat je medestrijdende met elkaar bent voor het geloof aan het evangelie. Vergelijken en beoordelen. ook zo in vers 28, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. Hij vergelijkt weer. Aan de ene kant ziet hij een aanwijzing voor hun verderf, maar aan de andere kant zegt hij, kijk, u is ook een aanwijzing voor uw behoud. En waar gaat het om? In de praktijk van ons leven? Nou, dat we ons niet in enig opzicht door de tegenstanders laten beangstigen, maar dat we onbevreesd met alle vrijmoedigheid het woord Gods bekendmaken, de boodschap, het evangelie, Christus bekendmaken. Zo ook nog in vers 29. Het is continu die vergelijking. Want aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Wat een vergelijking, hè? Hij vergelijkt hier in vers 29. Dat genade wordt verleend niet alleen in hem, in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Aan de ene kant zien we het geloven in hem. Aan de andere kant zien we dat lijden voor hem. En wat is dat laatste? Dat lijden voor hem. Ja, dat is een genade, zegt hij. Dat is een voorrecht. En als je nou die twee dingen in het leven neemt, en je gaat ze wegen met elkaar, wat is dan beter? Wat is dan waardevoller? Wat weegt bij Christus meer? Wat brengt meer op? Het lijden voor hem. Dus hij kijkt er steeds doorheen. En hij kijkt verder. En zo wil hij ook dat de Filippenzen, maar ook wij in ons leven, in onze eigen omstandigheden, door het hier en nu heen zien. Want ja, ook wij staan continu in ons leven voor allerlei keuzes. En om die keuzes goed te kiezen, om een goede keuze te kunnen maken, hebben we helder inzicht nodig. Hebben we fijngevoeligheid nodig. Om de zaken goed tegen elkaar te kunnen afwegen, te kunnen vergelijken en beoordelen. En de zaak geestelijk te zien. Van bovenaf te zien. Hemels te doorzien. En dan het juiste te kiezen. En de juiste houding in allerlei situaties aan te nemen. En heel veel dingen, als we heel eerlijk zijn, over ons eigen leven nadenken. Als we de Heer niet zouden kennen. Als we geen geestelijk onderscheidingsvermogen zouden hebben. En we zouden de situaties in ons leven, allerlei omstandigheden in ons leven, alleen maar met ons menselijk oog hebben beoordeeld. Alleen maar met de aardse blik. Dan zouden wij voor A hebben gekozen. Terwijl we nu we de Heere hebben leren kennen en ons geestelijk oog steeds meer geoefend wordt en we een helder inzicht verkrijgen, ook vanuit Gods woord, en met alle fijngevoeligheid de zaak bekijken, met een hemelse blik, dan kiezen we niet voor A, maar dan kiezen we voor B. Gij geheel anders, was de boodschap van Paulus in de Efezebrief. Wij zijn ook anders, niet alleen in het geloof, in de Efezebrief, qua positie enzovoort enzovoort, en qua zegeningen, maar we zijn ook anders in de praktijk dan de mensen om ons heen. We zijn anders omdat we anders denken, vernieuwd denken, en daardoor anders beoordelen, en daardoor anders tegen de dingen aanzien, met een helder inzicht. We zien er doorheen. En dat is het kenmerk van een gelovige. Hebreeën 11. Laten we eens naar Hebreeën 11 gaan. Waar je die geloofshelderij ziet. En dan lees ik maar een klein stukje. Maar laten we eens beginnen in vers 24. Hebreeën 11 vers 24. daar staat door het geloof. En geloof is zien. Het geloofsoog. Door het geloofsoog, door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten, want hij bleef standvastig, als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar ze de verspieders met vrede had opgenomen. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Ja, wat moet je verder nog aanvoeren met al deze voorbeelden? Keuzes, keuzes en nog eens keuzes. Voor Mozes, voor het volk, Israël, voor Rahab, de hoer. In allerlei situaties. Rahab hoefde die verspieders niet op te nemen. Ik denk dat iedereen haar voor gek verklaarde om zich zo te verbinden met de vijand. Maar ze keek door de situatie heen en ze keek naar de God van Israël. Dat was de reden. En ze kozen steeds in de dagelijkse praktijk. En hoe kozen ze? Ze kozen door het geloof. Ze kozen met een geoefend geloofsoog. En hebben ze uiteindelijk het juiste gekozen? Ja, ze hebben het juiste gekozen. Maar naar de mens gesproken was Mozes hartstikke gek. Hij kon doorgaan, notabene, voor de zoon van farao's dochter. Al de schatten van Egypte lagen aan zijn voeten. En wat doet hij? Hij weigert. Hoe? Door het geloof. Hij kijkt door het geloofsoog naar de situatie waar hij zich in bevindt. En hij concludeert dat de smaadheid van Christus groter, meerder is. Dat het lijden van Christus meer is dan al de schatten van Egypte. En hoe doet hij dat? Hij kijkt door het hier en nu heen. Hij kijkt naar het hierna. En hij ziet op de vergelding des loons. Op de beloning die ooit hij krijgt. Dat is Filippenzen. Er doorheen zien. Kijk op het loon. Kijk op de prijs. De prijs der roeping Gods. Dat is de praktijk. Daarom is Filippenzen zo praktisch. En hij vergeleek Mozes. En zo moeten ook wij leren vergelijken in ons leven. Ook toen Mozes Egypte verliet. Hij was niet bang voor de toorn van de koning. Niet bang voor de toorn van farao. Waarom? Hij vergeleek. En wie is nou machtiger? De farao of de God van Israël? En hij bleef standvastig. Hoe bleef hij standvastig? Als ziende de onzienlijke. Hoe blijven wij standvastig in ons leven, in het geloof? Door met ons geloofsoog ook te zien, de onzienlijke, de Heer Jezus Christus. En daar moed en kracht uit te putten. En daar dan ook door in ons leven bepaalde keuzes te doen. Van dat doe ik niet. Dat weiger ik. Of dat doe ik juist wel. En daarom zijn we als gelovigen, zijn wij anders in de praktijk van het leven. Want waar de wereld voor kiest, A, kiezen wij soms B. Of gaan we een hele andere weg? De wereld gaat de brede weg. En wij gaan het smalle pad. En dat is de visie van Filippenzen. Dat is de visie van, niet alleen van Mozes, maar ook van Paulus. Dat is de visie die het geloof ons geeft in de praktijk van ons leven, waardoor we de dingen heel anders beoordelen, namelijk door het geloof. En daar bidt Paulus voor, helder inzicht, onderscheidingsvermogen, onderscheiden waarop het aankomt. Alleen dan zullen we rein, zegt hij, en onberispelijk zijn op de dag van Christus. En ze is voortdurend een Bijbelse blik hebben op het heden met het zicht op de toekomst, de eeuwigheid. Ja, dus dan gaan wij het hier en nu anders zien. Dan zien wij dat steeds met een blik van hierna. En dan laat je de keuzes in je leven daarvan afhangen. Ja, als je die visie hebt in je leven, dan word je daardoor gegrepen. Dan laat het je nooit meer los. Dan is er een nieuwe wereld voor je opengegaan. En dan ga je jagen. Jagen naar de prijs der roeping Gods. Want je hebt Christus roeping verstaan uit Efeze. En je gaat er in je leven voor. Je gaat jagen. Je gaat je uitstrekken naar hetgeen voor ligt. En je gaat vergeten hetgeen achter je ligt. Je gaat geen schatten verzamelen meer zozeer op aarde. Maar je strekt je uit naar de schatten in de hemel. En die ga je verzamelen. Zoals Christus ook zegt. En dat is de spirit van Filippenzen. De spirit van een hardloper. De spirit van iemand die de prijs wil halen. Omdat je doel in oog hebt. De prijs, de kroon, de krans. Omdat je Christus in het oog hebt. Je heiland. Je meester, je heer. Omdat je de dag van Christus in het oog hebt. Waarop de kroon, de krans der gerechtigheid, de prijs der roeping Gods die boven is, boven zal worden uitgereikt. En dan zie je met Paulus elkaar daar staan op die dag. Rein en onberispelijk. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Christus, die in ons een goed werk is begonnen, dat ook voleindigd heeft op die dag. En Paulus, die ziet ons samen met hem daar al reeds staan, op die dag van Christus Jezus, zoals hij in vers 7 zei. Zo van u allen te denken, van de Filippenzen, maar ook van ons. Zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt aan van de mij verleende genade. Paulus draagt de Filippenzen op het hart, zoals de Heer Jezus ons op het hart draagt. En ook al zit Paulus gevangen, hij verlangt naar de Filippenzen. Hij wil ze graag zien. Hij wil ze graag ontmoeten. En daarom is die dag van Christus zo'n heerlijke dag. Niet alleen omdat we beloond zullen worden, omdat de prijzen zullen worden uitgereikt, de lauwerkransen, de kronen, de prijzenroeping Gods, maar bovenal, we zullen Christus zien. En we zullen elkaar zien. We zullen onze dierbaren zien, die van ons zijn heen gegaan. En wat een weerzien zal dat zijn, wat een blijdschap op die dag. Om Christus te zien, ons hoofd, onze heiland. Wat zullen we met elkaar hem niet loven, hem niet prijzen en verheerlijken. Dat we door hem zijn verlost. Dat we door genade zijn roeping hebben leren verstaan. En dat hij ons kracht gaf op die loopbaan des levens. En op die loopbaan des geloofs vol te houden. En de juiste keuzes te maken. Waardoor we juist het goede parcours hebben gelopen in ons leven. Waardoor we die roeping Gods verstaan hebben. Het parcours hebben gevolgd en de prijs behalen. En glorieus in zijn kracht de finish overgaan. Dat hij in ons dat goede werk heeft verricht wat hij begon. En ondanks onze ongehoorzaamheid, ons ongeloof, onze onwil, onze nukken en noem maar eens op, dat hij het toch in ons leven heeft voleindigd tot op die dag. En wat een genade is het dan, dat hij je de kracht voor heeft gegeven, dat hij je de weg gewezen heeft. Enzovoort, dat hij je opgevoed heeft in het geloof, dat hij je krachtig heeft gemaakt, dat hij het eigenlijk heeft gedaan in ons en door ons, en dat we daar toch nog voor beloond worden. Dan een kroon ontvangen uit zijn hand. Daarom, wat een geweldige dag zal dat zijn. Wat een blijdschap op die dag. Daarom verblijdt u in de Heere, zegt Paulus, ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijdt u. En daarom is ook Paulus zo verblijd. Dat is heel zijn visie. Hij leeft als het ware al in die dag. En is een, de Filippenzenbrief is ook een brief, ondanks de moeilijkheden en de zorgen en de nare situatie rondom Paulus in die gevangenis in Rome, is het zo'n blijde brief. En zo mogen wij ook verblijd zijn in de Heer, ten alle tijden, elke dag opnieuw. Nogmaals maar eens een keer, die blijdschap in Filippenzen, Filippenzen 1 vers 4, begin met vers 3, ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Blijdschap. Zo ook in vers 18. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zijn met een bijoogmerk, het zijn oprechtheid wordt Christus verkondigd en daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Ook al maken anderen door allerlei kritiek de gevangenschap van Paulus in de gevangenis extra zwaar. Hij zegt, ik zal me verblijden en ik blijf me verblijden, want Christus wordt verkondigd. Zo ook in hoofdstuk 2, vers 16, daar zegt hij, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb, maar ook indien ik geplenkt word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. En ik verblijf me met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Verblijden, 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 nog eens verblijden. Waarom? Omdat hij ziet op die dag van Christus en dat hij weet dat hij niet vruchteloos de wedloop loopt. En wij lopen ook niet vruchteloos de wedloop. Daarom zegt hij, verblijd u. En verblijft u met mij. Zo naar hoofdstuk 3 vers 1. Overigens mijn broeders, verblijft u in de Heere. Ja, ze moesten niet over Paulus zo inzitten. Hè? Ze moesten zich verblijden in de Heere. Ze moesten op de Heere. Ze moesten er doorheen zien door die gevangenschap. Want die gevangenschap was juist een enorme zegen. Dat legt hij aan ze uit. En ze ook nog in Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Ja. Hij leeft zo op die dag van Christus, dat hij zich verblijdt. Hij ziet als ware die dag voor zich. Voor hem is het eigenlijk bijna al zover. Morgen is het zover. En dat is voor ons ook. Morgen is het zover. Want het leven is kort. Heel kort. Het leven is als een damp. En 's morgens soms, als het koud is, hè, dan zie je boven de velden de mist hangen. Zo'n grondmist. En dat zijn wij. Een damp. En de zon komt op. En die schijnt erop. En het verdwijnt binnen 2 uurtjes is al die damp weg. Zo kort. Jacobus die zegt dat. En ik ben ook bezig met de Jacobusbrief. En laten we dat maar eens lezen. Jacobus 4. En dan heeft hij het eigenlijk over de kortheid. De vergankelijkheid. De snelheid waarmee het leven voortgaat. En dan waarschuwt hij. In hoofdstuk 4, Jacobus, vers 13. Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, en we zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal, want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Nou, zo is het. We zijn als een damp. Het is zo weg. Het is zo verdwenen. En het is zo. Wij weten geen eens hoe morgen uw leven zijn zal. En Christus zegt het ook, hè, in Lucas 12, hoe kort het leven is. Dan komt er iemand bij hem en die vraagt in feite naar aardse zaken in Lucas 12. Lucas 12. Mij staat er boven de rijke dwaas. Je kan wel heel erg bezig zijn hoor, met leven hier en nu. Ja, zegt de Heer Jezus, en ja, zegt ook Jacobus. Maar het leven is kort, je moet er doorheen zien. Je moet meer bezig zijn ook met het hierna en het hier en nu meer beleven door de bril van het hierna. En daar je keuzes van laten afhangen. En zegt de Heer Jezus in Lucas 12 vers 16, nadat die man is bij hem gekomen en zo'n vraag stelt over het leven hier en nu. En hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En dit is maar al te waar. Weet u of u de komende nacht door zal komen en dat u levend en wel uw bedje morgenochtend uitstapt? Dat weet niemand van ons. Ons leven is kort, heel kort. Dezezelfde nacht nog kan onze ziel van ons worden afgeëist. En voor wie staan we dan als wij sterven? Dan staan wij morgen voor de Heer. Dan staan wij morgen op de dag van Christus. En waar gaat het dan om op die dag? Wat hebben we verzameld? Schatten op aarde of schatten in de hemelen? Zijn wij rijk in God? Lucas 12, vers 33. Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt uw beurzen die niet oud worden. Een schat die nooit opraakt in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als je wil weten, in je eigen leven, om je eigen hart te onderzoeken, waar je schat is, of je echt schatten verzameld hebt in de hemelen, dan moet je eigenlijk aan je hart vragen: hart, waar ben je mee bezig? Waar ben je druk mee? Waar ben je vol van? Ben je vol van die schatten in de hemel, of ben je vol van aardse schatten? Wat ben je aan het verzamelen in de praktijk van ons leven? Waar richten we ons op? Dat zijn hele praktische vragen. Helder inzicht. Alle fijngevoeligheid. Om ons eigen hart te kunnen onderzoeken. Te willen onderzoeken. In het aangezicht van God. Ja, ons leven is kort. En morgen zijn wij ook bij de Heer. En voor Paulus. Voor Paulus was dat natuurlijk heel tastbaar. Want hij wist niet hoe die rechtszaak voor keizer Nero zou aflopen. Hij kon de doodstraf krijgen, ook al zouden wij zeggen: die man is onschuldig. Nero kon hem zo de doodstraf geven. En dat is niet nu gebeurd, maar even later, een paar jaar later, is hij eigenlijk voor hetzelfde in de kraag gevat in het Romeinse Rijk. En heeft hij wel degelijk de doodstraf gekregen. En zoveel christenen erachteraan die gestorven zijn in het Colosseum voor de leven zijn geworpen en vermoord zijn. Ja, hij wist niet hoe het zou aflopen. En morgen, inderdaad, zou hij voor Christus kunnen staan. Maar Paulus zit absoluut niet bij de pakken neer. Hij verblijdt zich juist in de Heer ten alle tijden, ook nu. En hij wil dat de Filippenzen weten dat zijn gevangenschap veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft geleid, hè? Lees maar vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Daar toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Veel eer. Veel eer drukt uit in tegenstelling tot wat je zou verwachten. Je zou verwachten dat nu die gevangen zit, al het gedaan is met zijn evangelieprediking. Maar het was precies tegenovergesteld. Het was precies andersom. Het was juist, had het tot gevolg de bevordering van het evangelie, van de evangelieprediking. Want hij zat vastgeketend aan een Romeins soldaat van de keizerlijke garde. Dat staat hier ook eigenlijk in het Grieks. Hè? En wat was er gebeurd? Ja, elke dag zaten er wel een aantal soldaten van de keizerlijke garde aan een vastgeketen bij Tourbeurt. Die losten elkaar af. En wat staat er? Daar toch is aan het gehele hof, en voor het woord hof staat eigenlijk het woord kazerne. En eigenlijk staat daar de naam van de kazerne van de Pretoriaanse garde, de keizerlijke garde. Die naam staat er. En die garde, dat was geen kleine garde. Die kazerne die hier staat, het gehele hof, die kazerne, die was geen kleine kazerne. Dat was een kazerne voor 10.000 man. Zo groot was de keizerlijke garde. En moet je eens weten, dat elke dag bij Tourbeurt Romeinse soldaten van die keizerlijke garde vastgeketend zaten voor een paar uur aan deze apostel Paulus, dag en nacht. En dat die apostel Paulus veel mensen ontving in zijn eigen gehuurde woning in Rome. Ze kwamen uit de kazerne, werden vastgeklonken weer aan Paulus. En Paulus mocht een eigen woning huren. Hè? Dat staat er in Handelingen 28, zoek maar op. Handelingen 28, vers 30. Want het duurde ongeveer 2 jaar voordat zijn rechtszaak voorkwam voor de keizer. Handelingen 28, vers 30. En hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en onderrichtgevende aangaande de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Maar terwijl hij dat deed, zat er al steeds een Romeins soldaat van de keizerlijke garde aan hem vast. Die hoorde ook alles. En Paulus hield echt zijn mond niet. Met alle vrijmoedigheid sprak hij en verkondigde hij. En had tot gevolg dat heel veel soldaten tot geloof kwamen. En erover begonnen te spreken. Je zou kunnen zeggen, het bracht een geweldige opwekking in Rome tot gevolg. Niet alleen in die kazerne. Daardoor is aan het gehele hof, die kazerne, de naam van de kazerne van de keizerlijke garde, en aan alle overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Men zag hoe vrijmoedig Paulus het evangelie verkondigde, Christus verkondigde. Daardoor begonnen al die broeders die tot geloof gekomen waren in Rome, en ook de gemeente in Rome die daar al was, ja, die begon moed te grijpen om ook onbevreesd het woord Gods te spreken. Er kwam dus een enorme opwekking in Rome op gang. En dat, je ziet hier wat er gebeurt. Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar ja, helaas niet iedereen was zo'n goed voorbeeld. Vers 15. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling. Ja, sommigen die prediken Christus uit nijd, uit rivaliteit. Hè? Daar staat voor het woord twist. Anderen met een goede bedoeling. Deze verkondigen de Christus uit liefde, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar geen uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid wordt Christus verkondigd, en daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Ja, sommigen
die erkende Paulus apostelschap. Ze erkende dat hij de gevangene des Heren was. Ze erkende dat hij het uitverkoren vat was, waardoor de verborgenheid geopenbaard werd. De gemeente van het lichaam van Christus, met zijn zegeningen, zijn positie, zijn roeping, zijn hoop enzovoort. Ze wisten dat hij tot verdediging van het evangelie gesteld was. Maar andere sprekers, die bekritiseerden Paulus. Ze legden zijn gevangenschap verkeerd uit. Ze maakten praas over hem, achter zijn rug. En ze zeiden, kijk, de Heere heeft hem uit de relatie gehaald. De Heere heeft hem gevangen gezet. Omdat het een man is die allemaal dingen verkondigt die niet kloppen. Hij dwaalt. En ze spreken meer uit eigen belang. Ze drukken Paulus naar beneden om zichzelf boven Paulus te verheffen. Het is eigen belang, eigen eer, eigen roem. En er komt zoveel voor onder sprekers helaas. En dan wordt er gesproken vaak met een onzuivere bedoeling. Niet de eer aan de Heer te geven, maar ook een klein beetje eer voor jezelf op te eisen. Met een bijoogmerk, niet oprecht, niet uit liefde. Dat de liefde van Christus je dringt om het woord Gods te verkondigen. Maar meer uit nijd en twist. En dat brengt ook allerlei nijd en twist mee. Helaas allerlei rivaliteit. Hè? En beschuldigingen aan het adres van de ander. Dat hij of hij een valse leraar is. En dat er tegen de gelovigen wordt gezegd. Daar moet je absoluut niet naartoe gaan. Daar moet je absoluut niet naar luisteren. Ja. En dat maakt het altijd zwaar. Arbeid in de wijngaard des Heren, vanuit de Heren gezien, dat maakt het nooit zwaar. Maar die kritiek altijd, vooral onderling van sprekers, dat maakt het zwaar. En Paulus zegt het ook. Maar geen uit eigen belang met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. De gevangenschap was vanuit zichzelf al zwaar. Je zit niet voor, dat je in de Romeinse gevangenis zit, ook al mag je dan een eigen woning huren, maar dat doe je niet voor je plezier. Hè? Dat je vastgeklonken zit, dag en nacht, aan een Romeins soldaat en dat je voor keizer Nero moet verschijnen, waarbij je de kans loopt dat je de doodstraf krijgt. Dat doe je niet voor je plezier. En daarom, het is al zwaar, maar juist die kritiek en al die aanvallen, dat maakt het extra zwaar. Maar toch door het geloofsoog kijkt Paulus er doorheen. Hij zegt, wat doet het ertoe? Hij zegt, Christus wordt verkondigd. En daar verblijd ik mij in. En zegt in vers 19, want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des geestes van Jezus Christus. Want ik weet. In het Grieks wijst dat woord, want je hebt heel veel Griekse woorden die vertaald worden in het Nederlands met weet. Maar in het Grieks is het een woord wat duidt op een diepe overtuiging. Op een zeker weten. En hij weet zeker dat dit hem tot behoud zal strekken. Wat is dat dan, dat behoud? Nou, in 2 Timotheus 1, vers 9, daar spreekt bijvoorbeeld over Paulus over dat behoud in de zin van dat wij behouden zijn. Hè? 2 Timotheus 1, vers 9. God die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Hè? We zijn behouden. God die ons behouden heeft. Zo spreek je er ook over de behoudenis in Efeze 2, vers 5. Efeze 2, vers 5. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden. Gij zijt behouden. Dat is ook vers 8 in Efeze 2. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. We zijn behouden. Dat is een behoudenis steeds in deze verse. Een behoudenis die voltooid is. Die achter ons ligt. Er zijn echter ook tekstplaatsen die zien over ons behoud in de toekomst. Aan het eind van ons leven. Bijvoorbeeld Romeinen 13. Romeinen 13, vers 11. Romeinen 13, vers 11. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil, dan heb je die behoudenis, ons behoud, want het heil, het behoud, is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. Ja, hier zie je dat behoud, hier het heil, ziet op de toekomst. En dat is ook hier in Filippenzen 1 vers 19 het geval. Deze behoudenis hier, want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken. Hè, die behoudenis staat in direct verband met Paulus' persoonlijke situatie. Waar hij zich bevindt hier in Rome. En hij is ervan overtuigd, dat weet hij zeker, dat hij bevrijd zal worden uit de gevangenis. Want ik weet dat dit tot mijn behoud zal strekken. Vers 19 en dan vers 25. Daar zie je die overtuiging terugkomen. Vers 25. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven. En voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen. En u in het geloof verblijden, dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Hij is er dus van overtuigd dat hij weder bij de Filippenzen komt. Vers 25, in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven. En vers 19, want ik weet, ik ben ervan overtuigd, dat dit mij tot behoud zal strekken. Ik zal behouden worden. Behouden worden voor, als ik voor de Caesar kom, als ik voor keizer Nero kom. Ik zal blijven. Ik kom weder tot u. En wat helpt daarmee mee? Wat staat erachter in vers 19? Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des geestes van Jezus Christus. En hij zegt dit eigenlijk vanuit zijn visie. Vanuit zijn visie zoals hij altijd alles beoordeelt, alles wikt en weegt in zijn leven en alles ziet in het licht van de eeuwigheid. Zoals hij dat doet in 2 Timotheus 2 vers 10, waar hij spreekt ook over behoud, maar dan over de toekomst. 2 Timotheus 2, vers 10. Om deze reden wil ik alles verdragen. Hij zit hier weer in de gevangenis, maar dan voor de tweede maal. Nadat hij die eerste maal hier in Filippenzen ook is vrijgesproken daadwerkelijk. Maar later is hij wederom na een paar jaar weer ingerekend door de Romeinen, is hij weer voor Nero gekomen en heeft hij de doodstraf gekregen. Laten we maar vers 9 erbij lezen. Naar mijn evangelie waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Ja. Paulus die hoopt, als hij voor Nero komt, dat hij in geen enkel opzicht beschaamd zal staan.
Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des geestes van Jezus Christus naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Hij hoopt dat hij dus niet beschaamd zal staan als hij voor keizer Nero staat. Dat hij vrijmoedigheid zal hebben. Hoe zijn rechtszaak ook af zal lopen. Dat Christus zal worden grootgemaakt. Het zij door zijn leven, vrijspraak, het zij door zijn dood. De doodstraf ontvangen. Charles Wells, ja, die vergist zich volgens mij hier met de uitleg van Filippenzen 1, vanaf vers 19 tot en met vers 26. Hij heeft een boek geschreven, The Price of the High Calling, die vertaald is in het Nederlands door Everett. En ik zeg het daarom, omdat het boek in het Nederlands is vertaald, en het een korte verklaring is van de Filippenzenbrief, maar bij. Want Charles Wells, die maakt hier van dit behoud in het vers 19 en 20, daar maakt hij van dat het uitsluitend te maken heeft met Paulus' toekomstig behoud in de eeuwigheid. En Charles Wells die stelt dat dit behoud in vers 19 niets van doen heeft met de rechtszaak voor de keizer. Niets van doen heeft dat behoud met het vrijgelaten worden, vrijgesproken worden of het ontvangen van de doodstraf. Zijn opvolger, want hij is opgevolgd in Londen door Stuart Allen nadat hij overleden was. En Stuart Allen die heeft ook een verklaring geschreven van Filippenzen. En Stuart Allen die komt daarop terug. Stuart Allen valt wel niet helemaal af. Die houdt de zaak een beetje in het midden. En die zegt dan, ja, het is uit de context hier niet duidelijk of behoud van vers 19, want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken, of dat de behoud nou te maken heeft met de rechtszaak van Paulus voor de keizer en mogelijk zijn vrijspraak, of dat het alleen maar te maken heeft met het behouden worden voor de eeuwigheid, straks. Ja, ik zeg u, als we echt de geest van de Filippenzen begrijpen, de visie hier, de geest hier, de spirit hier van Paulus begrijpen, vatten uit vers 9 en vers 10, en dit bid ik dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt, als we dat vatten, dan begrijpen wij dat het hier niet is in dit vers 19 en 20 van of het een of het ander, maar dat het is allebei. Paulus die ziet hier naar heel zijn situatie vanuit het licht van de dag van Christus. En zo beoordeelt hij ook steeds de praktijk. Zo beoordeelt hij ook zijn behoud. Ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken. Hij is ervan overtuigd dat hij vrijgesproken zal worden. Maar hij kijkt ook door dat behoud heen. Hij weet ook dat dit door behoud zal strekken zijn eeuwig behoud, zijn toekomstig behoud. Hij weet dat aan de ene kant hij hoopt erop, hij verlangt ernaar dat hij in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. Beschaamd zal staan voor wie? Beschaamd zal staan voor de keizer. Dat hij met alle vrijmoedigheid Christus mag grootmaken, zoals hij steeds heeft gedaan, ook nu. Maar hij weet ook dat als hij beschaamd zal staan, als hij bevreesd wordt voor de keizer Nero,
Dat hij dan in de allereerste plaats niet beschaamd zal staan voor keizer Nero, maar dat hij later als dienstknecht beschaamd zal staan voor Jezus Christus. Want hij staat morgen voor de Heer, zoals wij ook morgen in ons leven voor de Heer staan. Het is dubbel, het is beide. Het is niet of-of. Want hij weet, en zo moeten we het ook beoordelen. Als we in Paulus' schoenen staan, dan is daar een vurig verlangen en ook een hopen. Niet beschaamd te worden, niet alleen in ons getuigenis naar buiten, maar dat zit vast aan ook een beschaamd worden, misschien voor de Heer, over ons getuigenis vroeger naar buiten. Daarom is het niet of het een of het ander, maar is het allebei. En is juist steeds dat Paulus alles hier beoordeelt in het licht van de eeuwigheid, in het licht van de dag van Christus als hij voor en wij ook voor de Heer staan. Die steeds in ons leven met helder inzicht en met alle fijngevoeligheid onderscheiden waarop het aankomt. Het juiste te kiezen. Het juiste te zeggen en te doen. De juiste houding aan te nemen in alle omstandigheden van het leven. Dan alleen zullen we rein en onberispelijk zijn op de dag van Christus. Dan alleen slaagt Christus goede werk in ons. En daarom staat Paulus in zo'n dilemma in vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dit is verreweg het beste, maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Ja, hij weet niet goed wat hij zou moeten kiezen. Maar hij hoopt dat zijn vurig verlangen dat hij voor de keizer Christus zal grootmaken met alle vrijmoedigheid. En hij weet de Filippenzen die bidden voor hem. Dat heeft hij van Epaphras, heeft hij dat gehoord. En dat bemoedigt hem. Hè? Epafroditus, hè, die heeft hem dat verteld. Hè, dat die Filippenzen voor hem bidden. En gebeden, ja, die lijken vaak in ons leven nooit zoveel uit te maken. Hè? Ook als we op een bidstond zijn en we bidden met elkaar, dan denken wij zo op het eerste gezicht. Dat maakt niet veel uit. En toch, het gebed van een rechtvaardige vermag heel veel. Dat zien we in Gods woord, bewezen. Gods hand achter de schermen van deze wereld, die beweegt. En hoe beweegt die vaak? Door een gebed van een rechtvaardige. En ook al lijkt het misschien dat het allemaal niets uitmaakt, het maakt juist achter de schermen, dan heb je weer die hemelse blik, heel veel uit. En Paulus die beseft dat. En Paulus weet het. En hij weet dat zij zich wenden tot God, tot de schepper van hemel en aarde, die ons lief heeft, Jezus Christus. En hij weet ook dat de Heere hem zal bijstaan. De bijstand des geestes van Jezus Christus, zegt hij. De geest van Jezus Christus staat hem nabij, geeft hem kracht. Je zou beter kunnen vertalen. Hij krijgt geestelijke bijstand van de Heere Jezus Christus zelf. Niet de bijstand des geestes, maar geestelijke bijstand. En dat is een voorrecht voor ons allemaal. Geestelijke bijstand. En tegenwoordig is dat, ja, is het blijkbaar heel erg nodig in deze wereld. En kan je ook in deze wereld van verschillende kanten geestelijke bijstand krijgen. En dan krijg je dat van mensen. Maar wij hebben het voorrecht om geestelijke bijstand te krijgen van de Heere Jezus Christus. Juist in de moeilijkheden. Juist als je gevangen zit. Juist in de diepe dalen van het leven. Dan is de Heere Jezus ons nabij. En als Hij ons verkwikt, dan verblijden wij ons in de Heer. Ten alle tijden. En dat is Paulus' kracht. Dan spijzigt de Heere ons met hemels brood, zoals hij ook Elia spijzigde met hemels brood, waardoor hij weer kracht ontving. Wat ook mooi is in vers 19, dat is dat in het Grieks daar maar één keer het lidwoord wordt gebruikt, het lidwoord de. Letterlijk staat er in het Grieks, door het gebed van u en geestelijke bijstand van de Heere Jezus Christus. In feite staat dus voor bijstand des geestes niet het woordje de, maar staat dat het woordje de voor het gebed. En moet je het vertalen met het lidwoord het. Dus dat gebed hier van die Filippenzen is verbonden met de geestelijke bijstand van Jezus Christus. Is eigenlijk niet te scheiden. Het gebed en het antwoord is één, is verbonden, is één met elkaar. Ze baden om geestelijke bijstand van de Heere Jezus voor de apostel Paulus. En het is hier, wordt het in één adem genoemd. Zo is het ook in Filippenzen 3, zo is het dan niet vertaald, maar het is ook belangrijk om de aandacht erop te vestigen, Efeze 3, vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding, letterlijk de uitopstanding uit de doden. Hier staat twee keer in deze tekst het woordje de, het lidwoord de. Om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. In het Grieks staat er de tweede keer helemaal niet het woordje de. En de kracht zijner opstanding en gemeenschap aan zijn lijden, dat is eigenlijk één. Dat zit aan elkaar vast. Dat is onafscheidelijk van elkaar. Je krijgt juist kracht. De kracht zijner opstanding om gemeenschap te hebben aan zijn lijden. Naar mijn vurig verlangen, zegt hij. In vers 19 van hoofdstuk 1. Want ik weet, ik ben ervan overtuigd, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en geestelijke bijstand van Jezus Christus naar mijn vurig verlangen en hopen. Naar mijn vurig verlangen. Datzelfde woord wordt ook gebruikt in Romeinen 8. Romeinen 8. Waar staat vers 19. Romeinen 8 vers 19. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Daar is dat vurig verlangen vertaald met rijkhalzend verlangen. En ook daar in deze tekst wordt er gewikt en gewogen. En hij is er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het is weer wegen in de praktijk van het leven. En het een weegt niet tegen het ander op. De weegschaal slaat voor de heerlijkheid volledig door. En met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Het zal iets geweldigs zijn op die dag, als die zonen Gods geopenbaard worden, als wij verschijnen met hem in heerlijkheid. Ja, dat is een vurig verlangen, een rijkhalzend verlangen, als je dus staat in de praktijk van het leven en je staat in het tegenwoordige lijden, wat Paulus hier meemaakte. Hij had gemeenschap aan zijn lijden hier. Hij maakt het mee. Het lijden ter wille van het evangelie. En wat is dan het verlangen? Want is dat dan de hoop dat hij niet beschaamd zal staan? Zoals steeds, dat hij ook nu voor die keizer alle vrijmoedigheid zal hebben. Dat woord vrijmoedigheid van vers 20, dat komt ook voor in Efeze 6 en we zitten er vlakbij, dus laten we dat maar lezen. Efeze 6 vers 19. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. En dat hoopt hij ook nu. Dat is zijn vurig verlangen. Dat is zijn hopen. Om met alle vrijmoedigheid ook nu Christus groot te maken. Het zij door zijn leven. Het zij door zijn dood. Ja. Het zij door zijn leven, het zij door zijn dood. Nu moet u weten dat een zendingsvereniging, namelijk door Moravische Zending, die heeft een symbool. En het symbool is het symbool van een koe. En dat stelt in feite die koe, die os, die ze afbeelden, dat beeld de zendeling uit. En aan de ene kant van die koe, daar staat een ploeg, terwijl aan de andere kant van die koe staat een altaar. En dat is eigenlijk de zendeling, altijd bereid om aan de ene kant te dienen, de hand aan de ploeg te slaan en te dienen, maar aan de andere kant ook bereid het altaar om te sterven, om zijn leven te geven. En de Heer Jezus die zegt dat ook, hè, in Markus 8... Laten we naar Markus gaan en kijken wat Christus zegt daarover in Markus 8, vers 34. Even kijken, Markus 8, vers 34. En de scharen, en hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. En daar gaat het om in ons leven. Als we werkelijk de Heer Jezus willen volgen, dan moeten we als het ware zo zijn zoals Paulus: het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. En ook Paulus hier, die wikt en die weegt. Het lijden van de tegenwoordige tijd tegenover de eeuwige heerlijkheid. En wat Christus hier ook zegt: en ieder die zijn leven verliezen zal om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Wij maken vaak van dat tegenwoordige lijden, laten we toch maar eens teruggaan naar Romeinen 8. Wij maken vaak van dat tegenwoordige lijden, dan vullen wij allerlei lijden van onszelf in. Wat wij als lijden bestempelen, maar zo is het niet. Dan maken wij daarvan soms lichamelijk lijden of geestelijk lijden. Maar zo is het niet. Als je gaat naar Romeinen 8, wat we net lazen. Romeinen 8 vers 18. Die tekst van: want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dan moeten we niet van dat lijden maken allerlei menselijk lijden en dat zelf gaan zitten invullen. Wat is dat voor een lijden? Dan staat er voor in vers 17. In vers 17, daar staat aan het eind van vers 17... Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Het is delen in Christus lijden, hoor. Dat is dat lijden van de tegenwoordige tijd, dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Als wij deel hebben aan zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking, vers 17. En dan mag je dat niet zelf gaan zitten invullen. En Paulus doet het ook niet. Het is om des evangelies wil, zegt de Heer Jezus Christus. En zo is het ook in Filippenzen 1. Hè? In vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat is geen lichamelijk lijden, wat je zelf invult, of allerlei lijden in je eigen leven, wat je als lijden bestempelt. Nee, het is genade om ook voor hem te lijden. Waarin? Nou, in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. En waarom zat hij gevangen? Ja, om het evangelie. Omdat hij het geheimenis ook bekend maakte. Omdat hij een gevangene was. Ook van de Here. En hij werd bekritiseerd daarom. Enorm veel mensen hadden praas, maakten ze over hem. En had een strijd om. Geestelijke strijd. Die gij eens van mij gezien hebt en nu van me hoort. Het is lijden wat daaraan verbonden is. En datzelfde lijden, ja, dat strekt zich in de Filippenzen zo ver uit naar die verheerlijking, naar die hoop, en dan komt het op dat lijden terug in Filippenzen 3 vers 10. Hè, dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat is gemeenschap krijgen aan zijn lijden. In diezelfde strijd van Paulus. En ga het maar verkondigen. Ga maar verkondigen uit Efeze. Wat de apostel Paulus bekend maakte. Nou, dan krijg je ze hoor, de sprekers achter je aan. En dan word je uitgemaakt voor een dwaalleraar. En dan gaan ze je allemaal verlaten. Zoals de apostel Paulus ook allemaal verlaten hebben. Al die gemeenten in Azië. Ze moesten niets meer van hem te maken. Met hem te maken hebben. Hij mocht nergens meer spreken. Nou, dat ken ik. Dat je nergens meer hoeft te spreken. De kritiek. Om het zwaar te maken. Dat is triest. Maar ze is het wel. Maar dat is gemeenschap krijgen aan zijn lijden. Christus werd verworpen. Paulus werd verworpen. En als we werkelijk gaan in de weg des Heren, worden wij net zo goed verworpen. Door wie? Ook door de vooraanstaande. Door de schriftgeleerden. Door de fariseeën. Die ze gelovig noemen. Dat is de praktijk. En zoals de zendeling van de Moravische zending. In dat symbool stond dus de ploeg en het altaar. Zo stond ook de apostel Paulus. Nee? Tussen de ploeg en het altaar. Tussen de ploeg, werken met vrucht, ploegen, arbeiden, maar aan de andere kant het altaar, de dood, het geofferd worden en uitgestort worden als een plengoffer. En hoe kon de apostel Paulus nou met beide tevreden zijn? Of het nou het leven zou zijn of de dood zou zijn? Nou, hij kon met beide tevreden zijn omdat het geen kwestie was dat hij moest kiezen uit twee kwaden. Wel nee. Hij zegt in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Hij zegt hier letterlijk in het vers, voor mij te leven is Christus. En wat zou hij dan nog meer wensen? Wat zouden wij dan nog meer wensen? Wij leven nu met de Heer. We leven in zijn gemeenschap. We staan in het nieuwe leven. We zijn geschapen in een nieuwe mens en we zijn zelf een nieuw mens. Maar toch als we verder met de apostel Paulus kijken over het hier en nu, naar het hierna, dan was er toch nog iets wat beter was. En als we gaan beoordelen en gaan vergelijken met een hemelse blik. Wat is er dan nog beter? Te sterven is gewin. Want het sterven zou betekenen voor hem ontbonden te zijn en met Christus te zijn. En dat toch is verreweg het beste. We gaan vanmiddag vanaf dit punt verder.